Ik heb van alles omgeschreven, maar ik wil met iets anders beginnen. Ze staan er nog. En het is niet erg. Mocht je het niet hebben, mag je hem nog meenemen. Maar het is ook geen schande om de twee mee te nemen. Zodat ze allemaal weg zijn. Ja? Sorry? Oh, op die kaartjes staat dus op wat je thuis gaat maken en meeneemt naar het kerst. Zodat we met z'n allen het op kunnen eten. Het eerste lied dat ik heb uitgezocht is een lied van waarheid, belijdenis. En als je het gelooft, beleeft en het ook een waarheid vindt, mag je het staande gaan zitten. Hoeft niet, maar als je het niet gaat staan, zou ik het heel fijn vinden als je de volle borst gaat meezingen. Ja? Is dat waar, hè?
Ja.
Dat bedoel ik. De volgende is ook een waarheid. Jullie mogen blijven staan. Ja. Dat is, Heer, u bent mijn God. Toen Marieke een woensdagavond opgaf, toen dacht ik... Oh, oké. Okay. Ja. Maar het is helemaal geen schande om maar misschien wel 10 keer per week te zingen. Dus we zingen hem nu hier 2 keer per week. Ja. Oké? Okay? Ja.
Thank you.
Zo, dan wil ik graag die zijn hier dragen. Heer, ik dank u, Heer, dat we volmondig kunnen zeggen, Heer, u bent mijn God, u bent mijn bewaarder, u bent mijn waarheid, Heer. Heer, en u leidt ons. Heer, en ik bid ook, Heer, dat u ons vanmorgen zegent, dat u onze handen vult, dat u onze harten vult. Heer, en ik dank u, Heer, dat u altijd wat te zeggen hebt, ook vanmorgen. Ik zegen Gert-Jan daarin, Heer, en ik dank u dat we onszelf ook mogen zegenen om het aan te kunnen horen wat u te zeggen hebt, Heer. Ik dank u voor uw grootheid. Jullie mogen nu gaan zeggen, anders dan word ik wel heel moeilijk binnen. De eerste vraag van de groeigroep was: wie volg jij op social media? Ja? Wij moeten nog. Nou, ik heb daar opgezet voor mijzelf, want daar komt het allemaal weg. Facebook en X. En ik ben graag een scroller. En op Facebook komen ook gedichten voor, teksten voor, gedachten voor. Er kwam een tekst voorbij. In het Engels. Dus ik ga jullie eerst het Engels voorlezen. Dat is een hele bekende tekst hoor. En daarna in het Nederlands. And the Lord is the one who goes ahead of you. He will be with you. He will not fail you, not forsake you. Do not fear, do not dismay. Nou gaan we het Nederlands doen. En iedereen kent hem, hè? Of niet? De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Wat ik vraag. Wie weet wanneer dit gezegd is?
Oude Testament.
Oude Testament. Ik ben heel eerlijk, toen ik zag wat daarvoor stond in vers 7, kreeg ik kippenvel. Let op. Toen riep Mozes Joshua bij zich, ten overstaande van alle Israëlieten, en zei tegen hem: wees vastberaden, standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de Heer onder ede aan hun voorouders had beloofd. En onder jouw leiding zullen ze het in bezit nemen. Vers 7. Nou komt er dag nog een keer. En de Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Nou, zijn het dit? Ik schrok ervan dat het voor stond. Toen dacht ik, Heer, hoe dan? Hoe leidt u? We zijn daarmee bezig. Joshua, Mozes, Aaron al. En dan komt deze tekst voorbij. Want de roeping van Joshua hebben we nog niet gehad, toch? Niet. Kan ik me niet herinneren. Maar omdat we daarmee bezig waren en ik het vers 7 las, dacht ik, Heer, dit is van u. Dit kan niet anders. Het is een waarheid. Het is een tekst die we heel goed weten. En heel goed kennen. Maar het is een echte waarheid. Waarvan je mag genieten. Maar, we hebben net gelezen dat de Heer voor ons uitgaat. Dus we gaan nu 382 zingen. God wijst mij een weg. En nu gaan we naar 94. Ja, het is waar, Jezus leeft. We blijven wel bezig vandaag, hè. En als laatste, laten wij eer mogen heel dichtbij hem zijn. Hij is ook bij ons heel dichtbij. Hij leeft zelfs in ons. Dichter kan niet. Maar in plaats van de aanbiddingsdienst nu te doen, zou ik dit graag willen zien. De aanbiddingsdienst doen we straks.
Yeah.
sorry.
Volgende. Het thema vanmorgen, waar het om gaat, is het thema blijdschap of het thema vreugde. Ik dacht, dat ga ik eens even opzoeken in de Bijbel. Nou, als je daar één keer mee begint, dan loop je niet tegen één of twee teksten aan, maar het gaat over honderden teksten. Dat is niet zo gek. Want we kennen een God die enkel goed is. En logisch dat het al gauw over blijdschap en vreugde gaat. Maar ik dacht eerst van, we gaan straks naar de Bijbel toe. Hoe werkt dat toch in de wereld om ons heen? En ook in de wereld waarin ik leef. En wat wordt daar vaak onder blijdschap en vreugde verstaan? Nou, daar kun je alle kanten mee op. En überhaupt denk ik, deze preek is niet volledig. Want ik bedacht mij, ik ga jullie dingen vertellen. Maar volgens mij kun je er een hele week over doen. En met wel 100 sprekers. En dan snap je het misschien nog niet helemaal. Het is zo groot om hierover te spreken. Maar ik ga mijn best doen. En in deze tijd zie je heel veel gevoelens opgevuld worden met gemakkelijke dingen. En misschien herken je dat. Als je denkt van ik wil gewoon eens even wat afleiding of eens even me lekker voelen, dan kom je ook op een stukje gevoel uit, hè, want blijdschap en vreugde heeft alles met je gevoel te maken. Dan kom je al gauw uit bij de makkelijke dingen om ons heen om je goed te voelen. En ik ga je een klein beetje een mini college geven, zoals Erik Scherder dat ook doet. Als jullie Erik Scherder kennen, dat is die man, ja, ik dacht gewoon, hoe moet ik toch vertellen wie Erik Scherder is? Hij lijkt een beetje op de kerstman, maar dan zonder wat er omheen zit, maar hij heeft een witte baard met een bril en hij is wat mager en die springt altijd het podium op om te laten zien dat hij nog vitaal is, ook al is hij 70 plus. Nou, zoiets, dat is Erik Scherder. En die geeft regelmatig op televisie vertelt hij dingen over ons brein. Hoe dat functioneert. Dus misschien dat je nou een... Ah ja, nou weet ik het. Ja. Nou, waar hij ongetwijfeld zo'n college over zou kunnen geven, is hoe dat werkt in ons brein wanneer we ons mobieltje pakken. Daar hebben we hem. En we hebben pas al gehad over, inderdaad, zoals Jolanda al zei, over wie volg je op de mobiel of op internet. En we hebben heel veel social media's, hè? Instagram, TikTok. Maar daar staat niemand op van jullie, dus dat viel mij ook op. Facebook wel, inderdaad, LinkedIn. Hoe werkt dat nou? Ja. Nou ja, er zit nog veel meer op mijn telefoon. Er zit nog internet op. Er zit ook YouTube op. Spelletjes. Alles kan erop. En wat is nou het leuke van zo'n apparaat? Als je daar op gaat en je gaat bijvoorbeeld op Instagram. Dan zoek je iets op, hè? En dan denk je, oh, dat is mooi. En dan vervolgens, nou, hoef je met dit te doen. Hop. En dan ga je alweer naar een volgend item. En het is allemaal leuk. Meestal wel. Het is meestal allemaal mooi en leuk. En als je ergens op drukt wat jij interessant vindt, dan komt het weer terug. Dus dat wordt herkend door de makers van die app of dat programma. En die denken, oh, hij begint steeds, zoekt die dingen op over FC Twente. Nou, dan kun je er donder op zeggen dat je steeds wat over FC Twente krijgt. Want dat is hartstikke leuk nieuws voor jou. En dus ga je weer door. Nou, waar heeft dat mee te maken? Als je Erik Scherder zou hebben, die zou zeggen dat heeft te maken met dopamine. Dat is een stofje in de hersenen. En dat dopamine, dat reageert daarop. Dat dopamine is een heel handig stofje, want het helpt je normaal gesproken om je aandacht te richten op iets. Dus dat is helemaal prima. Maar als je constant je aandacht wordt meegenomen door zo'n app, dan heb je dus meteen dat je je goed gaat voelen. En betekent ook dat je altijd je weer goed wil voelen. Dat is het mechanisme wat erin zit. En hoe komt dat nou? Onder andere omdat dat dopamine op een gegeven moment jouw verbindingen in je hersenen worden minder gevoelig voor die dopamine. En je hebt dus weer meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. En als je het gaat missen, ja, dat is hetzelfde als dat je nou keurig 3 keer per dag eet en je slaat een maaltijd over. Of je eet altijd een koekje bij de koffie en je slaat een koekje over, dan gaat je maag knorren. Dus ons wekkertje zegt dan van ja, maar je moet weer dopamine shot hebben. Er moet weer wat in. Nou, zoiets kan het ook werken met natuurlijk andere dingen dan alleen een mobiel. Iets andere mechanismen, maar bij voedsel, een beetje snoepen of roken, drugs, alcohol, je kunt alle kanten op. Het heeft allemaal effecten op ons brein waarop je maar even lekker voelt. Het kan dus wat verslavend werken, terwijl het op zich niks mis mee is of zo. Het is ook niks mee met een mobiel. Het is verdraaid handig als je geen mobiel meer hebt. Er zijn mensen trouwens die alleen nog maar een mobiel bij zich dragen waarmee je kunt bellen. Express, om niet in de verleiding te komen. Maar het is voor de rest wel erg handig. Ik kan niet meer zonder mijn mobiel naar mijn werk. Ik moet inloggen altijd met mijn mobiel, met een code. Dus hoe ik het ook bent of verkeerd, ik moet met dat ding leven. Sowieso. Ik ben een boek aan het lezen van iemand die en dat gaat over je leren focussen in dit leven. Een psycholoog. En die schrijft dan hoe heb ik dat nou leren doen met die mobiel? En wat zij doet met die mobiel, en dat is haar oplossing. Zij zegt, wat ik nou doe is op zondagmiddag pak ik een kop thee. En ik neem 2 uur de tijd. En ik ga met een kop thee ga ik de social media langs. En voor de rest van de week blijft de social media dicht. Nou, dat is haar manier. Dat ze zegt, daardoor krijg ik zoveel tijd. En kan ik zoveel mijn dingen op andere zaken richten. Ik word niet altijd meer weggetrokken door de mobiel. Dus door dat korte instant gelukgevoel. Wat ook maakt dat je, dat is ook bekend van veel mobielgebruik, dat je niet meer afstand kunt nemen en niet meer over dingen kunt nadenken in het leven. Want je wordt steeds meegetrokken in iets wat ja, in dat ding gebeurt. Hè? Instagram, TikTok enzovoort. En de ene programma is natuurlijk daarin ook veel verslavender dan de ander. En ik heb daar ook mijn eigen manier in gevonden. En tegelijkertijd merk ik dat ik nog niet helemaal lekker ermee omga. Dus ik denk dat kan nog wel anders, zeg ik dan wel eens tegen mezelf. Dus ik vind het ook een leerproces, hoe je dat doet. En vooral merk ik dat als het een leeg moment is, of als je een leeg gevoel hebt, dan heb je de neiging om dat ding te pakken. Want het is zo makkelijk. Je hebt meteen, het is meteen een lekker gevoel. Ja, je krijgt wat. Je hebt wat te doen. Je hebt wat om handen. En nou, het is zo. Ja, het is altijd leuk of goed. Nou, stel je nou voor dat dit alles is waar je geluk van aanhaalt. Dan is het leven, is dit het leven dan? Nou, je hoeft in elk geval maar in de trein te zitten om te zien hoeveel dat gebruikt wordt. Zeker op perrons. Nu en dan ga ik met de trein. En, of in de wachtkamer bij de fysio of weet ik veel. Nou, je pakt meteen dat ding. Je gaat zitten, dat ding. Dat zijn van die lege momenten. En iedereen ziet meteen dat invullen. Terwijl even staren of even niks doen, volgens iedereen die daar maar een beetje voor geleerd heeft, veel beter is. Ook voor ons brein om tot rust te komen. En minder prikkels. Dus het is wel een dingetje. Terwijl we ook niet kunnen zeggen dat het fout is. Maar hoe werkt dan wel blijdschap en vreugde en, volgens de Bijbel en volgens Gods principes? Werkt dat dan anders? En hoe moeten we dat dan zien? Het is eigenlijk best een lastige vraag. Toen ik ermee begon, dacht ik van oeh, het is niet zo, misschien nog niet zo makkelijk. En, maar toch valt het misschien ook wel weer mee. Blijdschap en vreugde hebben alles te maken met je gevoel. En waar zit je gevoel? Het gevoel is heel nauw verbonden met je hart. En met je geest. Wij noemen dat wel als je inwendige mens. Hè? Dus dat in je zit, in je hart, in je geest. Ja, dat is nauw verbonden met je gevoel. Daar hebben dingen invloed op. Een ander woord wat daar heel dichtbij ligt, is het woord liefde. Als je het hebt over je hart en je hebt liefde, dan is dat liefde is altijd gericht op een ander. Liefde gaat over relatie. En wat is het niks meer logisch dan dat we liefde hebben voor God? We hebben het ook uitgezongen. God heeft ons gemaakt. God is enkel goed. God die heeft ons hart gemaakt. Daar hebben we ook wel eens een preek over gehad. We hebben Gods hart in ons. We hebben zijn goedheid in ons. En wat is dan logisch om vanuit dat goede hart de liefde naar God te laten terugkeren? Als God dat al naar jou toe doet en je hart heeft gevormd en gemaakt. En omdat we kunnen een relatie met God hebben, we kunnen ook een relatie met andere mensen hebben. God die heeft ons gemaakt, ons geschapen. En in deze tijd denken we erover na dat Jezus Christus is gekomen, zijn zoon. En zijn zoon heeft de weg opengemaakt naar God de Vader. We mogen vol weer met God omgaan door de opstanding van Jezus Christus. En in het hele verhaal kunnen we ook meenemen Gods geest, waarin we ook gedoopt kunnen zijn, vervuld kunnen zijn door de geest van God. In wezen hebben we zoveel in ons aan een mooi hart, aan liefde voor God en mensen. Aan Gods geest in ons hart. Verbonden met onze geest. We hebben zoveel. Dat God eigenlijk zegt van gebruik het maar. En werk het maar uit. En ik ga zo dadelijk een aantal teksten lezen. En die gaan hierover. En toen begon te lezen in de, zeg maar, de concordantie. Toen dacht ik alles heeft hiermee te maken. Met dit wat ik net heb uitgelegd. Alles komt hier naar terug. Nou, we gaan maar eens even wat teksten pakken. De eerste is even eentje die ja, een beetje te maken heeft met Gods geest ook. En dat is Galaten 5 vers 22. En dat is een tekst die we ook al eens gelezen hebben. Toen we hadden over ja, de vrucht en de gave van de geest. En daar staat in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde. Daar heb je hem. Vreugde. Daar heb je vreugde. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En er staat nog achter in vers 24 dat je daarmee je het aardse stuk achter je laat. Je richt je dus met Gods geest op deze dingen. En God die geeft het je. Een vrucht wil zeggen dat het vanzelf opkomt. Als je met hem omgaat en Gods geest in je is, dan krijg je deze kenmerken in je leven. De kenmerken van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De basis is er dus. We mogen dit gebruiken. En het heeft alles te maken met vreugde. Als je kijkt in de Bijbel, dan wordt het woord, voor het woord vreugde staan verschillende vertalingen of verschillende grondwoorden in. Ook in het Nieuw Testament, met name twee. En als je in de Bijbel wel eens vindt vreugde en blijdschap, dan wordt door elkaar vertaald met die twee woorden. In heel veel teksten lees je ook wel van vreugde en blijdschap, maar dat heeft min of meer dezelfde betekenis. Nou, ik heb wat teksten uitgezocht, want ik moest een keus maken. Dus ik dacht, nou, dat is logisch. We hebben advent, we hebben kerst. Laten we eens wat teksten gaan lezen over deze tijd. En laten we eens kijken wat erin staat over vreugde en blijdschap. En ook hoe mensen dat, ja, dat dan hebben en beleven. En ik wil graag beginnen met Lucas 1. En in Lucas 1 dan, staat het verhaal over dat de aankondiging van Johannes' geboorte. En dan is de speler die erbij betrokken is Zacharias. En dan staat in vers 13, want er is inmiddels een engel bij Zacharias. En dan zegt de engel tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Er wordt een grote belofte gedaan aan Zacharias. En dat zie je natuurlijk, dat zullen we straks ook weer tegenkomen, dat als er iets gaat ontstaan en God geeft een belofte, dan gaat hij dan ook bij zo'n geboorte, gaat de belofte over iets wat gaat komen. Daar moet nog een proces komen tot aan de geboorte. Maar hij, die engel zegt heel duidelijk en hij zegt: je zult vreugde en blijdschap krijgen. Als er iets naar je toe komt waarin God zegt van je zult met een belofte in het goede geven voor je leven, dan kun je dat je toe-eigenen en je kunt het ook van je ook naast je neerleggen. Zacharias die legt het naast zich neer. Die zegt: ja, kom op joh, dat kan toch niet. Hoe moet dat toch? Dan ga ik even verder met dat verhaal in vers 57. Daar staat: toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. Iedereen is blij. Ze verheugen zich met elkaar. Samen. Relatie, liefde. Ze zijn met elkaar blij. Vers 67. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Hoe komt dat? Inmiddels had Zacharias ook aangegeven wat de naam was van Johannes en kon hij weer spreken. En Zacharias was diep onder de indruk gekomen van de geboorte van Johannes. Maar ook wat er in God had gedaan in het leven van hun samen. En dan komt daar een hele profetie achteraan. Hoe groot kan je vreugde en blijdschap zijn dat je deze profetie uit. En het ga het verder niet te lezen, maar die vind je vanaf vers 69 tot 79. Je zou kunnen zeggen, Zacharias gaat uit zijn dak vol van blijdschap. En hij geeft nieuwe woorden, profetische woorden. En dat komt vanuit zijn innerlijk. En de geest, de Heilige Geest, sluit daarbij aan. En dan zie je ook dat samenspel, hè, tussen Gods geest en vreugde en blijdschap. En ook dat je het weer teruglegt bij God, in de relatie met God. Daar zit de vreugde en de blijdschap van Zacharias. In de tussentijd had ook Maria een engel gekregen, Gabriel. En ook Maria heeft een boodschap doorgekregen. Namelijk dat zij de Messias, de Christus, zal gaan baren. En zwanger zal gaan worden. En dan staat er daarover in vers 39 wat Maria gaat doen. Ze is zwanger, dat weet ze dan. Wat is haar reactie? Kort daarop reisde Maria in haast, in grote haast, naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Zij zoekt dus Elisabeth op. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar. Maar dan sta ik een stukje over. Want niet alleen Elisabeth is diep onder de indruk. Want er gebeurt al heel veel. Het kind beweegt in haar baarmoeder. En ja, het wordt meegenomen daarin ook door Gods geest. En is zo blij en uitzicht daarover naar Maria. En Maria zei in vers 46, en dus ook daar komt er een lofzang naar God toe. Vanaf vers 46 tot 55 lees je dat van Maria. Wat die, hoe zij zich uit naar God. En zij geeft ook God alle eer en is zo blij met wie God is. Dan gaan we weer een stukje verder. Een ander moment. Hoofdstuk 2 vers 10. Dan gaat het over dat de schaapherders op het veld zijn. En dan komt een engel en zegt tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Grote vreugde voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En er komt daarna een engel met een groot hemels leger bij en die zingen voor God. Ik heb hier ook nog gedacht van wat een fantastische taak is het toch voor deze engel om het toch overal maar het goede nieuws te brengen. Je bent alleen maar goed nieuws aan het brengen. En dan komen al die engelen aan de hemel die allemaal beleiden van en uitzingen de eer aan God in de hoogste hemel. Vrede op aarde voor mensen die hij lief heeft. En dan staat in vers 20, want de herders zijn intussen geweest bij Jezus en bij Maria en Jozef. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Ja, als je dan dit leest allemaal en ik spreek het nou weer uit, dan denk ik, daar word ik toch blij van. Dit is toch ongelooflijk, hè? Dus het is toch fantastisch als je dat meemaakt. Zelfs de wijzen uit het oosten worden wel eens genoemd. Dat ze eigenlijk ja, mensen die waarschijnlijk niks met het geloof te maken hadden. Maar die via de andere wereld erachter kwamen dat Jezus was geboren. Daarvan staat in Matthäus 2 vers 10. Toen zij de ster zagen verheugden zij zich met grote vreugde. Ook zij zelfs verheugen zich over de komst van de Messias, de Christus. Het is een moment die ja, nu natuurlijk zo gigantisch groot is. Misschien wel een van de grootste momenten uit de wereldgeschiedenis. En dan mag je een inkijker nemen. Het is ook de grootsheid van God die je leest in dit stuk. En ook wij mogen mee. Je mag mee in die blijdschap en in die vreugde. We hebben even een zijspoor. Afgelopen woensdag hadden we gemeenteavond. En we hebben het onder andere gehad over hoe kun je eerst van je eigen leven heel dicht bij God zijn. En hoe open je dat kanaal met God. En wat ik ontzettend mooi vond is alle voorbeelden. We hebben heel veel gedeeld. En in heel veel voorbeelden kwam naar voren het spreken in tongen of zingen in tongen. De tongentaal die verbonden is aan de doop in de geest. En waarbij je een kanaal openzet naar God. En prachtige voorbeelden over, ja, iemand, hè, zoals iemand zei, ja, ik tegenwoordig doe ik dat op de fiets. En ander zei, ja, vroeger dan schaamde ik mij, maar joh, tegenwoordig loopt iedereen op straat of op de fiets is aan het bellen. Dus ik kan dat gewoon doen. En weer iemand zei, ja, ik zing thuis veel, want ik ken die liederen goed. En nog anderen die allemaal variaties hierop noemden. En ik dacht van, wauw. Dit is wat een mooie manier is dat ook om God eer te brengen en hem te loven, om te prijzen, om hem iets terug te geven van wie die is, om hem te eren. En we hebben toen ook nog gehad over hoe kunnen we als gemeente dat doen? Hoe kunnen we dat samen doen? Hoe kunnen we samen het nog meer ja, samen gemeente zijn in en God de eer geven. Nou is in dit stuk wat we gelezen hebben, ja, is ontzettend mooi. En je kunt je er echt over verblijden. Nou hebben we het al eerder over gehad. Van als er het licht doorbreekt, is soms de duisternis heel dichtbij. Als je op het punt staat dat er iets nieuws ontstaat, dan kan het zijn dat de vijand zich roert. Nou, dat principe zit er ook al in geboorte. In een geboorte, daar zit ook weeën, daar zit pijn in, daar zit moeite in. En ja, Jacobus die zegt dat in 1 vers 21. Hè? Een vrouw die baart heeft droefheid omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt ze niet meer aan de benauwdheid. Het vreugde dat een mens ter wereld is gekomen. En ik dacht, hoe is dat bij Jezus nou gebeurd? Is het bij Jezus allemaal van een leien dakje gegaan? Nee, we hebben zoveel nu gelezen over het mooie en het blijdschap en de vreugde. Maar is er ook een andere kant geweest? Nou, nof. Maar dan moet je eens even voorstellen. Maria heeft een engel gehad en die zegt, je bent zwanger. In die tijd zeker, als je zwanger was, en je had overspel gepleegd, dat was al reden om je te stenigen. En zo'n in een dorp, hoe hebben alle mensen gereageerd? Ze zouden haar allemaal, denk ik, buiten het dorp hebben gezet. Het was een grote schande. Familie, zou de hele familie haar hebben verworpen. Het kan maar zo. En Maria moest dat dragen. En wat deed Maria? Die zocht dus Elisabeth op. Direct al. Dat moet al zo'n beetje het eerste trimester zijn geweest, want Elisabeth die was al naar het eind toe aan het gaan met haar zwangerschap. En ik kan me heel goed voorstellen dat Maria voor Maria belangrijk is geweest haar steun te vinden en ook, maar ook de vreugde samen te beleven. Want als ze bij Elisabeth komt, is ze gewoon blij. Blij om wat komen gaat. Ze verheugt zich in wat komen gaat. En ze laat zich niet kisten door alles wat ze heeft meegemaakt of wat ze meemaakt in haar dorp, in haar familie enzovoort. Dan komt natuurlijk nog de confrontatie met Jozef, haar aanstaande man. En we weten niet of het ervoor of daarna is geweest. Ik kan het niet terugvinden in de Bijbel. Ja, je zou zeggen, het zal misschien na die tijd zijn geweest. En dan stel ik me voor, dan kom je terug. Dan ben je de hele tijd bij jouw familie geweest, bij Elisabeth. En dan kom je bij Jozef en dan heb je het gesprek. Wat een conflict heeft dit gegeven ook bij Jozef. Want ja, Jozef had op dat niet direct al informatie gekregen hierover. Zo van God, zo van, ja joh, binnenkort krijgt Maria een engel en dan weet je het vast. En dan is dat vast geregeld. Dat wist hij niet. Wist hij niks van. En ik denk dat hier een heel groot, dat ze echt een crisis hebben gehad samen. Een soort, je kunt nog geen huwelijkscrisis noemen, want ze waren nog niet man en vrouw. Maar ze waren verloofd en ze zouden samen verder gaan. Nou, we weten allemaal dat God ingrijpt. Ook hij krijgt een engel en hij krijgt een boodschap. En hij krijgt te horen wat God van plan is en wat Gods plan is. En waarom Maria zwanger is. En op die manier komt dat ook wel weer goed. Maar dit maken ze allemaal mee. Maria en Jozef ook. Jozef komt daarmee ook in een crisis. Nou, dan wordt het tijd dat ze een kind gaat baren. En dan is die Augustus, die keizer, nog zo... nou ja, ik kan er geen gevoel aan geven, maar hij besluit in elk geval maar dat even dat er een volkstelling moet plaatsvinden. En dan moet ze nog op pad. Dus hupsa, het hele spul mee. En reizen maar. Hoogzwanger. Ja, en ook dat kun je invullen, dat ongetwijfeld voor Maria, maar ook voor Jozef heel zwaar moet zijn geweest. Want ze moeten daarheen trekken. Je weet niet waar je terechtkomt. De geboorte kan gaan plaatsvinden. Dan denk je, God, had dat niet een beetje makkelijker kunnen doen? En ze komen aan en er is geen plek. Ze kunnen nergens terecht. Totdat er uiteindelijk nog een voerbak is om het kind in te leggen. En we denken, ja, het staat niet in de Bijbel dat het een schuur was, maar misschien toch een half open schuur of iets dergelijks met een voerbak, we weten het niet. Maar ze hebben ergens kunnen schuilen. En er is iemand geweest die hen hielp. Had dat nou niet een beetje makkelijker gekund? En dan hebben we natuurlijk aan het eind van het verhaal, als Jezus geboren is, nog eens een keer dat de vervolging komt voor al die baby's die daar in de regio zijn geboren. Omdat Herodes erachter komt dat dat in de geschriften staat, dat die baby daar geboren zal worden, de Messias, de Christus. En ze moeten vluchten naar Egypte. Dan denk je, hoe is dit mogelijk? Had God dat nou werkelijk niet anders kunnen doen? Want ze moeten vluchten, ze moeten weg. Dat betekent ontzettend veel gedoe. En nou ja, druk het me nog licht uit. Dat is niet zo makkelijk. En dan al die kinderen, al die baby's die omkomen. Te midden van de komst van Jezus Christus is dat wat er gebeurt. Licht en duisternis kunnen soms zo dicht naar elkaar toe kruipen. Er is dus leed omheen. En ja, als je hier ook meer over leest in de Bijbel, ook uitspraken van Jezus, dan zegt hij ja, het is er. Ook duisternis is er. En tegelijkertijd is er nog steeds de belofte van Jezus Christus. En nog steeds de vreugde van Jezus Christus die gekomen is. En Jezus die is onze overwinnaar geworden. Hij heeft de vijand overwonnen. De vijand heeft geen recht gehad op zijn leven. Het leek zo. Toen hij dood was aan het kruis. Maar hij stond weer op. En de dood kon hem niet pakken. En dat is de vreugde die er dan voor hem lag, waardoor hij het ook kon dragen. En ook de vreugde waarin wij nu mogen leven. Ook de dingen die wij tegenkomen in ons leven. Er kunnen dingen zijn die ons benauwen, die moeilijk zijn. En dan is toch de kunst om die blijdschap en die vreugde te kunnen pakken. Die dus alles te maken heeft met de relatie en met je eigen hart. En met Gods geest. En ook met dat je goed beseft dat God een enkel goede God is. Hij is er. Altijd. In elke situatie. Ik vind zo'n mooi verhaal dat me te binnen schoot. Ik ga het niet lezen. Een bekend verhaal is Paulus bijvoorbeeld. In de gevangenis gegooid wordt. En dan zou je zeggen. Wat een ellende man. Die gevangenis van toen. Dat was niet waar hij nu is. En wat gaat hij doen? Hij gaat zingen. Zingen. Hij zat dus zoveel blijdschap en vreugde dat hij kon pakken, ook al zat hij in de gevangenis, dat hij toch kon in die blijdschap, in die vreugde kon zijn. Intussen zaten daar een heleboel mensen te bidden voor hem, ergens in een zaal. En op een gegeven moment dan, dat verhaal kennen jullie, hè, dus een soort aardbeving, want alles gaat los en hij kan zomaar de gevangenis uit. En hij komt dan aan op die zaal. En dan denk ik, jongen, dat was toch ook raar. Dus dan klop, 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 stel ik me zo voor. Ja, nou, iedereen in die zaal zo van die druk aan het bidden is, nou, wie zou dat zijn? Ja, kan Paulus niet zijn, die zit in de gevangenis. Doe je de deur open, komt Paulus binnenlopen. Dan ben ik, nou, wat zullen die mensen blij zijn geweest? Dit is toch ongelooflijk. Maar die hebben daarvoor een flinke strijd gevoerd. Hij kon niet zomaar binnenlopen. Nou, als je wat meer naar Openbaringen gaat lezen, aan het einde der tijden gaat het ook over dezelfde principes, ook over geboorte, ook over dat we rijkhalsend uitzien, zoals dat staat, naar de Zoon van Gods, naar nog verdere vernieuwing, dat wij nog steeds verder vernieuwen. Ook daar ligt het beeld naar onze toekomst toe en de toekomst van de wereldgeschiedenis, die ligt in dezelfde principes verborgen. Ik wil nog één tekst lezen. Nou, misschien nog twee, maar dat is in ieder geval nog Johannes 15. Johannes 15 vanaf vers 8. Dat lijkt wel een soort tekst te zijn die ook weer wat omvat van deze principes. En daar staat Johannes 15 vers 8. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zegt Jezus tegen zijn discipelen. zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb, en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Jezus komt hier ook weer op die principes uit van liefde. De liefdesband die maakt dat je van hart tot hart elkaar kent. Tussen ons hart en Gods hart. Tussen ons hart en Jezus Christus. Hij zegt, als je daarin blijft, ja, dan is het ook logisch dat je zijn wil doet. En het gevolg daarvan is dat je vreugde volkomen zal zijn, zegt hij. Dus als je dus diepe vreugde, diepe blijdschap, dat zit dus in die relaties, in die liefde. En hij zegt ook, doe dat dus ook. Dus heb ook die liefde voor elkaar. Johannes 15, waar staat dat? Ja, ik wil het hier behouden. We kunnen ook zeggen van ja, hoe moeten we nou omgaan met die... We begonnen over de mobiel en al dat instant spul van deze tijd. Ja. Ik denk dat het... Wat we net hebben doorgesproken over hoe God blijdschap en vreugde ziet, dat is iets van een andere orde. Dat is toch weer wat anders dan zo'n mobieltje wat direct effect heeft op je, weliswaar op je brein, maar het meest het hele geestelijke stuk. Het heeft niks met relatie te maken. Het is op jezelf. Het kan jezelf voeden, maar dan ben je echt met jezelf bezig. In een wereld waarin zoveel mensen ook met zichzelf en op zichzelf leven. En misschien wel heel eenzaam. God zegt van, je mag best heel veel dingen doen. Maar ga daar niet vast aan zitten. De kern is van de blijdschap en de vreugde vinden bij hem. En dat kunnen uiten. Daar woorden aan kunnen vinden. Of in tongentaal. Of hoe dan ook. Nou, ik begon er ook al mee. Het zal ongetwijfeld dus deze preek niet helemaal volledig. Maar, het is voor mij ook wel een blijvende zoektocht, merk ik. Zoveel ook hoe je dit in je leven toepast. Want ik heb ook niet elke dag, elk moment dat ik mij vol vreugde voel. Maar goed, dat hadden die mensen ook niet die vervolgd werden. En ook niet die in die zaal zaten toen ze voor Paulus aan het bidden waren. Of toen Jozef en Maria naar Egypte moesten vluchten. Dan voel je misschien ook op dat moment niet happy mee. Maar we weten wel dat we altijd vreugde en blijdschap mogen hebben. Dat dragen we met ons mee. En daar kunnen we ook een uiting aan geven, altijd. Volgens mij wordt het tijd om een lied te zingen. En dan zou ik ook voorstellen dat we daarna zelf in eigen woorden uiten van ja, wie die is. Wie is onze God? Wie is die voor je? Doe dat maar in enkele woorden. Zo zingen 342. Waardig bent u Heer. En laten we dat in aanbidding doen naar hem. En ga maar staan en spreek je daarna ook uit.
dank u, Heer, dat we in u onze vreugde, onze blijdschap kunnen vinden, Heer. Wat zouden we moeten beginnen zonder u in ons leven? Ik dank u, Heer, u te mogen kennen. U bent de rijkdom en de vreugde en de glorie in ons leven, Heer. U maakt het leven mooi, u maakt het volkomen. En dank u, Heer, dat ons leven in uw hand ligt. Dat u er altijd bent, Heer, in voor- en tegenspoed. En dat u de grote koning bent, de overwinnaar. Ik wil u daarvoor prijzen en eren. Amen.
U die triomfeerde, u de grote koning. Heer, dan is de vreugde in mijn hart. Dat uw liefde heeft overwonnen, maar dat uw liefde ook in mij en ons heeft overwonnen. Dank u, Heer, dat u hier bij ons bent en voor ook gaat. Heer, dat de momenten van vreugde, Heer, die zijn er en dan dank ik u voor.
U alle Heer en Heer Jezus, voor wat u heeft gedaan. Dank u, Heer, voor uw grote liefde en voor ieder van ons, Heer. Hoe ons leven ook is en wat er ook gebeurd is, Heer. U bent voor ons opgestaan. Een nieuw leven gegeven. Het echte leven. Prijs u, Heer. Dat maakt me blij. Amen.
Heer, hoe mijn situatie ook soms is. Heer, er is altijd een diepe vreugde. Een diepe vreugde om u te kennen. Om bij u te zijn. Om bij u te horen. Met u te wandelen. Samen op te trekken. Samen te delen. Heer, dat is de grootste vreugde die u in mijn leven gegeven heeft. Bedankt.
Heer, ik wil u eren en aanbidden om wie u bent. U bent werkelijk degene die vreugde en blijdschap kan geven. Ook in de duisternis. Wat is dat bijzonder. Ik wil u eren en aanbidden. Ik dank u, Heer, dat de hemel openbrak na uw geboorte. En dat er engelen waren. En dat die er altijd zullen zijn, ook in ons leven. Dank u wel daarvoor. Amen.
Ja, Heer, ik dank u, Heer, dat die vreugde echt is. Dat die blijdschap echt is. Heer, het is niet 24 uur per dag merkbaar, maar hij is er wel weer. En ik dank u dat u daar betrouwbaar in bent, dat u volkomen te vertrouwen bent.
Heer, ik dank u dat u door uw geest die vreugde kan geven en wil geven in ons hart. Dank u wel, Heer, dat ze. Ja, dat we nog veel meer mogen ontdekken ook daarin.
Ik dank u, Heer, dat u de bron van liefde en van vreugde bent voor mijn leven. Dank u dat u zoveel rijkdom en vrede geeft. En dank u dat ik elke keer mijn hand op uw belofte mag leggen. En elke keer weer mag zien wat u doet en wat u geeft. U komt alle lof toe, Heer. De vreugde van mijn leven, de zin van mijn bestaan, heb ik in u gevonden. In Jezus Christus.
Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. Want u alleen bent waardig. Want u alleen bent waardig. Want u alleen bent waardig. Wij prijzen u voor eeuwig.
Zullen we gaan doorzingen? Wie heeft er een lied? Vul maar aan. Lof, eer en bidding. En als je straks nog een lied hebt en die op je hart hebt, dan kom er maar mee hierna. Jullie hebben het nummer?
Ja, 125.
125. Wat zeg je?
Nee, dat ligt gewoon weer in mijn huis. Super.
Ja.
Het is
gewoon. Zeker. Zeker, zeker. Ik heb nog even een paar mededelingen ook nog. Nou, we hadden al op de mail gezet dat Renate weer thuis is. We hebben het ook al gehad over de komende diensten een beetje. Over de week hebben we hier weer dienst. Dan daarna kerst. Nou, die kerstkaartjes vergeten jullie niet, hè? Dat is het heerlijke eten wat jullie zo goed in zijn. Maar ik zei nog even vanmorgen, ja, je kunt ook mensen uitnodigen voor de kerstdienst. Dat is zo vanzelfsprekend, dat we dat denk ik niet hebben genoemd. Maar natuurlijk, je kunt altijd mensen uitnodigen. Ik bedoel, het is een open dienst. Dus geen enkel, dat kan altijd, je kunt altijd mensen uitnodigen, maar de kerst is daar een mooi moment voor. Ja, dan heb ik, dan heb ik nou weer even niet bij me, maar we hebben natuurlijk onze dienst van Enschede 700. Die zit in mijn tas, dat papiertje, maar intussen heb ik het al zo vaak gehoord, dat zul je niet vergeten.
Woensdag 17.
En zo is dat, woensdag. En dan weet ik alleen niet meer op in mijn hoofd, of 7:30 of 8. Ja, is woensdag al, nu aanstaande.
Het is komende woensdag, ja.
Ja, komende woensdag. Was het nou 8:00 of 7:30?
7:30.
Nou ja, als je te laat komt, sta je buiten, denk ik. Dat is dat. Ja, ik denk als je wil zitten, moet je op tijd zijn. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Goed. Ik heb hier nog iets vergeten, maar ik weet niet wat. Maakt niet uit. Ik ga bidden en dan gaan we een tijd nog een lied zingen en dan sluiten we daarmee af. We danken hier voor zoveel goeds dat van u afkomt, omdat u enkel en oneindig goed bent. Heer, we danken u voor het licht, voor de liefde die bij u vandaan komt. En die onder andere, als we denken aan kerst, zo'n hoogtepunt heeft beleefd door de geboorte van uw zoon. We danken u, Jezus Christus, dat u dit hebt opgepakt. En ja, zo in eenheid met de Vader uw leven geleid hebt. Zodat we nu door u ook verbonden mogen zijn met de Vader. We danken u dat u troont. We danken u dat u onze Heer en Koning bent, voorop gaat in ons leven. We bidden dat ook voor de komende week, dat u ons nabij bent, dat u ons sterkt. En ook dat we mogen weten dat u onveranderlijk bent in elke omstandigheid. En dat we u altijd de eer kunnen brengen die u toekomt. Heren, dat is mooi, dat is groot. Heer, we bidden ook om die dienst van aanstaande woensdag, dat u ook daarbij bent. Dat het ook voor de stad zal zijn tot een statement dat u trouw bent aan de mensen van Enschede. En dat de kerken daar soms een belangrijke rol in hebben. En verder bidden we ook voor komende week weer voor mensen die ook hier niet kunnen zijn. We kennen ze. Heer, ik ben bij ze. En ook weer voor de voorbereiding voor zondag. Heer, we danken u. U bent groot. Amen. Ik dacht dat we eindigen met 347. U bent verheerlijkt als koning, verheven zo hoog.